Goedemorgen, allemaal. Zo kan ik erover zien. Hè? Kan u mij verstaan, allemaal? Goed. Even een vraag, even een test zo. Wie van u weet wat er in Hebreeën 11 staat? Hebreeën 11, ja. De geloofsgetuigen, hè, staat daarboven. Hebreeën 11, nou. Het heeft daar vanmorgen mee te maken. Ik ga maar een paar teksten lezen, een paar versen uit dat hoofdstukje lezen, want het is een vrij lang hoofdstuk. Als je een Bijbel mee hebt, kan u Hebreeën 11 opzoeken. En tegenwoordig is het niet meer moeilijk om een Bijbel mee te hebben, want als je een smartphone hebt of een iPhone, dan download je die app erop en een heel verhaal. Dus ik ben zo stilaan ook mee met de moderne tijd. Het is zo belangrijk, hè, dat woord van God. Ja, toch? Dat is het fundament. Hè? Dat moeten we kennen. Twee korte versen daaruit. En dan nog een klein stukje uit Hebreeën hoofdstuk 12. Dus ik lees even vers 8 van hoofdstuk 11 in de Hebreeën. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij ter erfenis zou ontvangen. En hij vertrok zonder te weten waar hij komen zou. Dat is vers 8. Nou, volgt er nog wel iets natuurlijk. En dan vers 24. Door het geloof heeft Mozes, volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van farao's dochter, maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen dan tijdelijk van de zonde te genieten, enzovoort, enzovoort. De geloofsgetuigen. Als u thuis bent, moet u dat maar eens lezen. En dan hoofdstuk 12, wat er direct op volgt. Daarom dan laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en zonde, en de zonde die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is ter rechterzijde van de troon van God. Tot zover even uit de Hebreeënbrief. Ik heb hierboven staan sporthelden. Zou je zeggen, ja, wat heeft dat met geloof te maken? Nu, dat zal je misschien wel een beetje merken straks. De apostel Paulus, en u kunt dat lezen in de brieven van Paulus, vergelijkt het leven van een christen op een aantal plaatsen in de Bijbel met het rennen van een race, een wedloop, een hardloopwedstrijd. U kent dat allemaal wel, denk ik. Je moet als eerste bij die finishlijn aankomen, dan heb je de wedstrijd gewonnen. Nu, het is alweer een tijdje geleden, de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Maar Bart Swings, een schaatser, behaalde een zilveren medaille voor België. En het was al heel lang geleden dat dat ooit gebeurd is. Dat kwam op het nieuws en dan komt hij aan op Zaventem en dan is dat grote vreugde en feest. En in zijn thuisplaats wordt dan een heel feest gevierd. Hij is dan voor eventjes een sportheld, ja. Ja, misschien bent u het nu alweer vergeten. Ah ja, dat is ook zo. Die heeft nog een medaille, een zilveren medaille. Dat is wel een hele prestatie natuurlijk, als je de Olympische Spelen een medaille wint. En sporthelden kunnen inspireren. Dat is bloed, zweet, trainen, tranen, hoort er ook bij. Nu, bij helden, dan denken we vaak in iets exclusiefs. Je moet er iets bijzonders voor doen om een held te worden. Als je een sportheld wil zijn, in België bijvoorbeeld, dan moet je Belgisch kampioen worden. Dan zegt dat iets, hè, in die discipline. Of Europees kampioen. Of, bijvoorbeeld zoals het nu onlangs weer eens een keer gebeurd is, ja, Bart Swings haalt een medaille op de Olympische Spelen. Deze morgen hoop ik eigenlijk te laten zien dat wij eigenlijk allemaal helden kunnen zijn. Misschien wel niet in de sport, hè, want de een is wat sportiever dan de andere, maar we kunnen wel allemaal helden zijn. Ik geloof dat wij geloofshelden kunnen zijn. Ja. Bij het uitwerken van dit onderwerp heb ik mij laten inspireren door een christen en een atleet. En die was een hardloper en die noemde Erik Liddell. Ik weet niet of je er wat van gehoord hebt. Hij is geboren in 1902, dat is al een tijdje geleden. De ouderen onder ons, misschien gaat er een lampje branden. De Olympische Spelen 1924 in Parijs. Hij werd samen met een zekere Harold Anderson, dat was een Jood, geselecteerd om het Verenigd Koninkrijk, Groot-Brittannië, in 1924 te vertegenwoordigen op de Olympische Spelen, ja, in Parijs. Harold Abrahams, die won goud op de 100 meter. Ja, dat was een hardloper, een sprinter, in een tijd van 10,6 seconden. Nou, dat is al gesneuveld natuurlijk, dat record, maar toen was het al een hele prestatie. Ik weet niet wat het record staat, is dat niet die Johnson of zo? Welke is dat? Ik ben niet zo'n sportman, die Jamaicaan daar. Bolt. Heeft hij niet een wereldrecord? Ja, nou, in ieder geval, die loopt ietsje sneller. Misschien 1 seconde of zo, dat is op 100ste van de seconde. Je kunt een held worden op 100ste van de seconde. Nu. Dat is bijna even snel. Ik zie het niet, maar toch kun je op 100ste van de seconde een held zijn. Hè? Want je hebt dan die 100 meter gewonnen. Ja, hij won die 100 meter. En Erik Liddell, die won goud op de 400 meter. In de tijd van 47,6 seconden. Nou, dat is ook al gesneuveld, dat record, geloof ik. Maar waarom boeide me dat? Trouwens, er is een film van gemaakt. Wie kent die film? Ja, Chariots of Fire. Ja, schitterende film. Het is een op waar gebeurde feiten gebaseerde film. Dus ook al een beetje aangepast. Je kent het wel. Films worden altijd een klein beetje, hè, een beetje geromantiseerd en zo. Een beetje spanning enzovoort. Maar het is wel gebeurd. Nog even terug naar die Erik Liddell. Eigenlijk was hij de favoriet voor de 100 meter. Dus hij was eigenlijk geselecteerd om de 100 meter te lopen en om daar een prestatie neer te zetten. Maar uit geloofsovertuiging, want hij was een christen, uit geloofsovertuiging besloot hij af te zien aan deelname op die afstand, want het viel op een zondag. Dat was geroosterd op een zondag. Nou, in de film zie je dat hij dat pas hoort als hij op weg is naar Parijs, maar hij wist dat eigenlijk al eerder. En ze wilden hem overtuigen om toch die race te lopen, want hij was de favoriet voor 100 meter. Ja, hij had al in de voorrondes, hij had al heel wat laten zien dat hij die zou kunnen winnen. Maar het viel op de zondag, hij wilde niet lopen, dat was een rustdag. En hij zei, ik wil God eren, ik doe het niet. En hij ging trainen en hij focuste zich op de 400 meter. En hij won goud. Ja. Na die zege in 1924 loonde hem natuurlijk een prachtige carrière als topsporter, ja, als christenatleet. Maar hij besloot om zijn roeping te volgen. Hij vertrok in 1925, een jaar later, vertrok hij als zendeling naar China. Hij kende dat zendingsveld, zijn ouders waren ook zendelingen. In die tijd, hij was nog vrij jong, hij predikte al op de zondagen. Dus hij ging nooit niet trainen op zondag. Hij respecteerde de zondag als rustdag des Heren. Hij besloot en hij vertrok in 1925 als zendeling naar China. En in 1937 vielen de Japanners, een klein stukje geschiedenis, China binnen. En ontstond een oorlog tussen die twee landen. En het werd voor de Chinezen en de buitenlanders zeer onveilig. Ja. Zijn vrouw van Erik Liddell, die was zwanger van een derde kind. En die werd met twee andere kinderen in veiligheid gebracht in Canada. Ja. Dus het was te gevaarlijk om daar te blijven. Maar Erik Liddell bleef op post om de Chinese bevolking te blijven helpen en te steunen. En dan verbieden de Japanners hem en andere buitenlanders om nog contact te hebben met de Chinezen. En wat doen de Japanners? Ze staken die mensen in een kamp. Ja, een soort gevangenkamp. Hè. Er was van alles. Hè. Maar al die mensen, buitenlanders, zijn allemaal bij elkaar gestoken in een kamp. Ja, ze mochten niet meer contact hebben met de Chinezen. Ook Erik Liddell niet. Hij stierf in 1945 in dat kamp. Een gevolg van een hersentumor. Gescheiden van zijn vrouw en kinderen, waarvan de jongste niet gekend heeft, want die moest nog geboren worden. Hè, die zijn vertrokken. Heeft misschien een foto gezien van dat kleintje. Hè. Hij stierf daar. En kort daarna wordt China bevrijd van de Japanners. Een kort even de geschiedenis van die man. En dat heeft me wel geïnspireerd. Dat was een christen man. Iemand die wist waarvoor die leefde en waarvoor die wou gaan. En hij sterft dan daar in China. Dat was een sportheld, maar het was ook een geloofsheld, die man. En nu, als de Bijbel zegt in 2 Timotheüs 2 vers 15, als je wilt kun je dat even opzoeken, dat is maar een kort stukje, maar het is wel heel krachtig, waar de apostel Paulus een jonge man aanmoedigt, Timotheüs, 2 Timotheüs hoofdstuk 2 vers 15, nog een jonge kerel, die Paulus onder de arm neemt en zegt van kijk, ik zie iets in jou, jij hebt potentieel. Ik ken jouw moeder, ik ken jouw vader, ik geloof dat jij iets kan betekenen in het koninkrijk van God, hij neemt hem mee. Een jonge man. Ja, we weten niet precies hoe oud hij was, maar alleszins wordt gezegd, nee, niemand schatte u gering om een jeugdig leeftijd. Dat was nog een jonge vent. Hè? Stel dat hij 25 was of zo, of 22, of 28, ben je ook nog jong. Hè? Wie is er hier al 28 gepasseerd? Ja, ik ook al. Ja. Uw leeftijd speelt bij God niet zo'n grote rol, hoor. Ook al ben je 90, je kan nog iets betekenen voor Gods koninkrijk. Amen. Is zo, hoor. En ook al ben je 5, kun je ook iets betekenen voor het koninkrijk. Waarom niet? God werkt door iedereen. Maar in ieder geval, er staat daar in 2 Timotheüs 2 vers 15, maak er ernst mede u wel beproefd ten dienste van God te stellen als een arbeider die zich niet behoeft te schamen, doch recht tevoren trekt bij het brengen van het woord der waarheid. Dat staat er in 2 Timotheüs 2 vers 15. Nu, je moet dat nu wel in die hele context lezen, maar dat is wat Paulus daar naar hem toe brengt. Maak er ernst mede om je ten dienste van God te stellen. Nu, ik heb dat een keer opgezocht in een wat meer aangepast, dat noemt de basisbijbel, de Nederlandse nieuwe vertaling, een beetje meer in de jongere taal en zo. Daar staat, doe je uiterste best om God te dienen. Je uiterste best doen om God te dienen. Zorg dat je je niet hoeft te schamen voor het werk dat je hebt gedaan. Zorg ervoor dat je Gods woord van de waarheid op juiste manier leert, uitlegt en toepast. Dat is een opdracht, dat is een oproep die Paulus doet aan die jonge man. Dat is toch aardig wat, hè? Zeg van, kijk, maak er ernst mee, jongen. Zorg ervoor dat je dat goed doet. Doe je uiterste best. God heeft ons gemaakt met een doel. Amen. God heeft mij, God heeft u, God heeft jou gemaakt met een doel. Met een bestemming. In de eerste plaats natuurlijk om die levende relatie met God te hebben. Dat is altijd Gods plan geweest. Hij wil een levende relatie met ons hebben. Hij wil ons in zijn nabijheid hebben. Hij wil met ons optrekken. Hij wil dat we bij hem, met hem leven. Nou, we weten dat dat verloren is gegaan door de zondeval. We weten dat er ook een herstel gebracht is doordat Jezus Christus op Golgotha onze zonde gedragen heeft. Amen. Ja, dat is heel belangrijk om dat te beseffen. Hij heeft het voor ons gedaan, voor nu en voor morgen en voor altijd. Je kunt altijd bij hem terecht. Weet je wat de Bijbel zegt? Als zou die zonde zijn als scharlaken? Nou, dat is rood, dus heel zichtbaar, iedereen kan ze zien. Ja, hij kan ze witter wassen dan de sneeuw. Amen. Als je dat wilt. Als je dat tot erkenning van de waarheid komt, van ik heb Jezus nodig. Dan kan God je rein wassen van elke zonde, elke keer opnieuw. Laat je niet wijsmaken dat het voor jou verloren is. Absoluut niet. Want bij God mag je komen. Amen. Dat is zo, hè? Dat is heel belangrijk om dat te beseffen, ook voor jezelf. Wie gelooft in de Heer Jezus Christus, die komt in die bestemming terecht. Ja, dan kun je toch blijven worden, hè? Dan moet eigenlijk, ja, dat is, wauw. Als je Jezus Christus, als je hem, in hem gelooft, je hem toegelaten hebt in je leven. Als je weet wat hij voor je gedaan heeft, kom je in die bestemming terecht. Levende relatie met God. En dat is prachtig. En God wil er nog iets. God wil ook dat we als christen ons leven, dat we ons leven als christen leiden. Ja, hoe zeg je dat? Dat we als christenen leven. Ja, dat wil ik eigenlijk zeggen. Dat we als christenen leven. Dat is Gods plan. Dat is Gods bedoeling. Nu, Paulus heeft soms straffe uitspraken, vind ik. Maar Paulus kan soms echt wel, wauw, dan zeg je van, ho eventjes. Ja, als je dat dan leest, je leest het 100 keer, hè, want ja, je moet veel in de Bijbel lezen en veel in het Nieuwe Testament, ook het Oude Testament ook belangrijk. Ik probeer toch ongeveer per jaar, je doet er ongeveer een jaar over, iets langer, dan de hele Bijbel door te lezen. Dus kijk, deze die heb ik ook al helemaal uit. Dat is de Herziende Statenvertaling en daarvoor heb ik de Willibrordvertaling doorworsteld en daarvoor de MBG. En nou ja, nu ben ik bezig met de grote nieuwsbijbel, maar die heeft alleen het Nieuw Testament. Dus daar moet ik weer iets anders bedenken voor het ziet. Maar het is wel belangrijk, want je krijgt dat woord van God, dat moet in je. Hè? Weet je wat Paulus zegt? Dat kun je lezen in 2 Korinther 6, vers 3. En dan schrijft hij op een gegeven moment, onszelf in alles kennen als dienaren van God. Maar wij hebben onszelf in alles, je alles kennen als dienaar van God. Dat wil zeggen, jezelf als christen laten kennen in elke situatie. Wauw. Doe ik dat? Vraag mag je best een keer stellen naar jezelf. Hè? Jezelf als christen laten kennen in elke situatie van je leven. Dat is eigenlijk, nou, dat is een beetje vrij vertaald, misschien door mij, maar onszelf in alles kennen als een dienaar van God. Ik hoop dat de mensen, al mijn collega's op mijn werk, mij kennen als dienaar van God. Dat zou ze moeten zijn. Dat ze niet uit de lucht komen vallen van, oh, ja, dat wist ik niet, ben je ook zo'n christen? Hè? Hoor je ook bij die club? Ja, ik hoor bij die club, ze weten dat. Mijn werk weten ze dat wel, een beetje speciaal. Hè? Nou, dat hoeft ook niet altijd zo moeilijk te zijn, hoor. Om je altijd te doen kennen als diener van God, dat is ook niet altijd zo zwaar. Maar er zullen best wel situaties komen waarin het wel moeilijk is. En weet dat er heel veel mensen over heel de wereld, ja, in zeer moeilijke situaties terechtkomen, juist omdat ze een dienaar van God zijn. En ook in België kan dat gebeuren, hoor. En daar moeten we niet bang voor zijn. Want we gaan het gewoon meemaken als je met de Heer wandelt. Amen. En God is bij je. En hij zorgt voor je. Weet je, ik geloof meer en meer, wij als, ja, hier in deze samenleving, we hebben geloofshelden nodig. We hebben mensen nodig die zich in elke situatie doen kennen als dienaar van God. Amen. Dat hebben we nodig. En wij zijn dat. Ja. Als wij het niet doen, wie gaat het dan wel doen? Ons doen kennen als dienaar van God. Dat betekent bijvoorbeeld dat als je ziet dat er onrecht gebeurt, dat je je mond durft open doen. Dat je in actie komt. Dat er als een ouder iemand in een bus wordt lastiggevallen door jonge mensen, dan zeg je daar iets van. Dan zeg je, hey, stop daar een keer mee. Ja? En dan heb je best kans dat je ook een keer in de klappen deelt. Maar dan heb je het toch gedaan. Dan heb je gezegd, dit kan niet. Hè? Snap je het? Ja. Dat je je hand opsteekt als er in een groep gevraagd wordt wie je nog in God gelooft. Nou, ik heb het onlangs nog weer eens meegemaakt op mijn werk, want met een heel nieuwe, we zijn met een nieuw systeem bezig voor jongeren te kunnen stabiliseren. Ik werk met nogal jongeren die nog wel eens moeilijk kunnen zijn. En er is een hele les erover. En op een gegeven moment ging het erover, kun je nog van een jongere afdwingen dat hij zijn pet afdoet? Nou ja, dus ja, dat is dan een heel verhaal. Ja, maar dat is jongerencultuur en story. Ik stoor me dan niet aan. Ik stoor me daar niet zo aan dat ze een pet dragen in de klas, maar het is niet beleefd. Nou, een heel verhaal. Waarop er iemand zegt, ja, maar ja, dat is nog een oud kerkelijk gebruik, hè? Zegt er iemand. En die spreker die zegt, ja, en wie van jullie gaat er nu nog naar de kerk? Hup, ik steek mijn hand natuurlijk op. Ja. Ik zei, elke zondag. Nou ja, er zaten heel wat collega's bij natuurlijk. Ze kennen me wel, maar ja. Maar als je dan je hand niet opsteekt, wat dan? Dan weet ze het niet. Dan heb je toch de gelegenheid om te zeggen, ik ga elke zondag. Ah, is dat zo? Ja, en waar ga je dan? Nou, ik ga naar een evangelische kerk in Oudenaarde. Oh, in Mariakerken, er is ook zoiets, geloof ik. Hè? Ja, daar krijg je een gesprek. Dan kun je iets vertellen. Voel je het aan? Een geloofsheld. Ja. Toch? Ja. Dat betekent ook bijvoorbeeld dat je uitkomt voor je mening en overtuiging gebaseerd op Gods woord in gesprekken over bepaalde hedendaagse hot items. Ik heb een leerling die is 15 jaar en zijn vriendin is zwanger van hem. Maar nu niet meer. Ze is geaborteerd. Gisteren heb ik ze gezien, dat meisje. Toevallig. Ja, dat is verdriet, hè. Zij niet, maar... En een van de schoolpedagogen, ik zei van, ja, dat jullie mogen dat niet van jullie geloven. Hè? Ik zei, nou, niet mogen, dat is ook zo. Maar ik zei, kijk, ik geloof bij dat meisje, er gebeurt altijd iets, hoor. Je kunt dat niet zomaar laten doen. Dat is... En ze beaamde dat wel, hoor. Daar gaat iets kapot. Daar gaat iets kapot. Die foetus wordt daaruit gehaald en dat is verschrikkelijk. Maar in je, ja, emotioneel en ja, dat gebeurt iets. Zie je het? Dat is de wereld waarin we leven. Ja, en volgende week zit hij weer met mij in de les, die jongen. Ja, dan moet je dan weer... Ja, dus ja, ik moet hem lief hebben. Hè. Nee, het is ook zo. Hè. Ik heb hem ook lief. Maar het is toch wel schrijnend, hè? 15 jaar. Hè? En dan, dat willen ze wel allemaal, maar dan ineens van oei, ongelukje, wordt dan gezegd. En de keuze is snel gemaakt. Dat betekent bijvoorbeeld, als je christen wilt zijn in elke situatie, dat je vriendelijk en beleefd blijft als iemand anders je onrecht aandoet. Dat betekent dat. Dat wil niet zeggen dat je je recht hoeft te laten ontnemen. Maar je blijft wel vriendelijk. En je gaat niet schelden. En je gaat niet van alles doen om je recht maar te laten gelden. Hè? Dat betekent dat je anderen bemoedigt. Of voor de zwakken opkomt. Of kiest voor het goede. En vul maar in. Durven wij er nog over na te denken? Of dat nu is in je gezin, in je familie, in je vriendenkring. Of op je werk, of op school, op de universiteit, in je sportclub, op vakantie en noem maar op. Zijn wij bereid om ons te doen kennen als dienaar van God in elke situatie. Ik zeg het ook tegen mezelf. Want het is gemakkelijk preken, hè. Zijn van, bent u dat bereid? Nee, ik preek tegen mezelf ook. Ben ik bereid om in elke situatie als dienaar van God te leren kennen aan de mensen? Wat voor consequentie dat zich dat ook meebrengt? Nou, ik geloof, er zullen genoeg momenten komen in je leven, alle dagen opnieuw, dat je een geloofsheld kunt zijn. En daar hoef je echt niet grote dingen voor te doen. Dat kan soms maar een heel klein iets zijn. Kijk, ik was op station. Komt daar een meneer bij mij. Een jonge man, jaar of 22, 23 denk ik. Zei, meneer, kunnen hij 10 euro wisselen? Ik zei, nee, ik kan geen 10 euro wisselen. Ja, maar ik moet een kaartje kopen. En het is een automaat in Ekenaten. Daar heb je geen station. Dus ja, je hebt daar een spoor en de trein stopt. Ik kan eerst naar huis. Maar je hebt een kaartje kopen aan de automaat. Ja, hij had geen gepast geld. Dat kan niet. Dus ik zei, heb je bankkaart hierbij? Nee. Ik zei, wat kost dat kaartje? Nou ja, 2,80 euro. Ik zei, weet je wat? Koop dat kaartje. Ik heb dat betaald. Want ja, die jongen, dat ging niet. Ik zei, kijk, alsjeblieft. Nou, fijn meneer, zegt hij. Dank u wel. Als ik u tegenkom, ik ga een gauw drinkje drinken. Ik zei, ja. Geloofsheld. Heeft iets gehad? Ja. En ooit was er een man bij mij aan de deur. Belt aan, zegt, kijk, bent u die en die? Ik zei, ja, klopt. Ik kom binnen, een heel verhaal. Ja, je had geld nodig. Of de gemeente kon helpen. Ik zei, nou, ja, dat kan ik niet zomaar 1, 2, 3 beslissen. Of de gemeente kan helpen. Dus ik zei, ja, dan zullen we toch eens gesprek en zo. En kijk, en dan als een keer zondag komt, dan kunnen we misschien een keer ja zeggen. Maar ik heb dringend geld nodig. Ik zei, weet je wat? Ga een keer mee. Dus hij ging weer mee naar de bank. Ik zei, wat heb je nodig? Maar ja, ik zei, ja, ik moet toch wel... 50 euro. Ik dacht, allee, 50 euro. Ik geef die man 50 euro. Kijk, alsjeblieft. Hij moest naar Gent, hij moest werk zoeken, een heel verhaal. Ik heb die man nooit meer gezien. Maar de Heere weet dat toch? Een geloofsheld. Ja, want je doet het voor hem. En voor hem. Amen. Ja. En wie weet wat er is gebeurd met die 50 euro. En was nu 50 euro, laten we eerlijk wezen. Voor mij alleszins was het niet zoveel. Dus, natuurlijk, je moet wel opletten. Hè? Wij helpen echt wel mensen. Maar soms is het wel nodig om een keer een gesprek te hebben. Hè? En hoe zit dat nu? En hoe doe jij je financiën? Dat hebben we ook al meegemaakt. Maar je kunt een geloofsheld zijn, hoor. Als je oplet en de Heer je laat leiden, dan ga je dat tegenkomen. Dus je bent dan niet meer bekommerd om wat anderen over je denken of over mogelijke consequenties of wat je het gaat kosten. En dan heb je best wel moed voor nodig, of daadkracht, of vrijmoedigheid. Het kan je iets kosten, zeker. Het kan je ook pijn doen. Of ja, het kan je leed berokkenen. Je kan soms lijden om Christus wil. En er zijn veel mensen in deze wereld waarvoor we ook regelmatig moeten bidden dat ze lijden om Christus wil. Weet je, daarom schrijft de apostel Paulus, we hebben dat zo straks gelezen, met volharding die wedloop lopen die voor ons ligt. Volhouden. Ja. Volhouden met je ogen gericht op Jezus Christus, de leidsman ten leven. Hij geeft de richting aan van de weg die jouw race volgt. Nu, ik zou nu bijvoorbeeld kunnen zeggen, wil jij, of een vraag, een oproep doen, hè, zo, dat kan, hè, wil jij een geloofsheld zijn? Dat zou een logisch gevolg zijn van zo'n onderwerp, een logische vraag. Maar ik wil eigenlijk nog een iets ander aspect belichten. Hè, om die basis te geven. Ik wil even terug naar die meneer Erik Liddell. En hij heeft gezegd, je kunt dat opzoeken op het internet, je kunt het allemaal nog terugvinden. Hè. Het is wel een keer wijs om dat te doen, want er is heel veel materiaal nog van die man. Hij zegt, ik ga het in het Engels zeggen, dan zal ik het zien of ik het kan. Ik heb dat al een beetje ook in mijn beste Nederlands vertaald, zeg maar. I believe God made me for a purpose, but he also made me fast, zegt hij. And when I run, I feel his pleasure. Dat zegt hij. En dat is zoiets van, ik geloof dat God me met een doel heeft gemaakt, maar hij maakte me ook snel of vlug. Ja, snel, ja, hij kon heel rap lopen. Hè. Als je hier zegt, je bent snel, dan betekent dat iets anders. Hè. Toch? Ja, soms. Hè. Als ze tegen mij zeggen, je bent snel, ja. Nu, ik ben ook wel snel. In die zin, ik kan ook wel hard lopen, maar hij was snel, ja. Maar het leukste van die uitspraak vind ik, of wat me het meest gepakt heeft, was, en als ik ren, voel ik zijn plezier. Dat sprak me enorm aan. Dus hij zegt, ik geloof dat God me voor een doel heeft gemaakt, maar, dus dat doel, hij wist dat eigenlijk wel, zending, hè? God heeft me met een doel gemaakt, maar hij heeft me ook snel gemaakt, dat ik snel kan lopen. En als ik dat doe, voel ik zijn plezier. En ze hebben dat in die film proberen te laten zien. Als je hem ziet lopen, dan die acteur dan natuurlijk. Hè, dat hij dus, als hij die 400 meter wint, met zoveel plezier hij die laatste 200 meter loopt. Want die eerste 200 meter, zei hij, heb ik op eigen kracht geloven. Maar ja, dat was natuurlijk al de batterij plat. Hè, want hij was een 100 meter man. Maar die laatste 200 meter, zei hij, ja, dat was met de Heer, zeg maar. Hè. En hij wint goud. Ja, en niet nipt, hè. Ik geloof dat er 5 yards, wat is dat, een yard of zo? Nou ja, in ieder geval een heel eind, voordat de tweede pas binnenkwam. Nou ja, dat duurt maar een seconde of twee, maar goed. Een heel eind achter. Hè. En dat vind ik zo geweldig. Zulke dingen inspireren mij enorm. Waarom? Die man geloofde dat God in God, en hij wist dat God hem een doel had gegeven in zijn leven. Hij besefte dat hij van God gaven en talenten had ontvangen, waaronder het talent om snel te kunnen lopen. En als hij dat specifieke talent gebruikte, ook daarin ervoerde hij die verbondenheid met God. En dat vind ik zo geweldig. Misschien kun je heel goed tennissen bijvoorbeeld. Nou, fijn. Amen. Win de prijs, zou ik zeggen. Tuurlijk. Hoogste niveau, waarom niet? Als je het met God samen doet, heeft hij er plezier in. En je hebt jezelf ook plezier in. En als je dan eer ontvangt, ontvangt God ook eer. Amen. En het is wel sterk hoor, die man heeft een aantal dingen gezegd. Wie God eert, God zal hem eren. Dat zijn krachtige uitspraken. Hè? Dus als je God eert met jouw leven, gaat God jou eren. Ja? En met dat talent, wat hij in korte tijd gebruikt heeft, voelde hij Gods plezier. God heeft er plezier in als ik ren. En hij moest trainen en hij moest afzien. En hij moest, nou ja, kent dat wel, hè? Topsport is dat slecht voor je lijf, zeggen ze. Je gaat eraan kapot. Ja, de meesten stoppen met 32. Ja, als ze het goed gewerkt hebben, hoeven ze voor de rest van de tijd niet meer te werken. Maar kom, hè? Tegenwoordig kun je daar redelijk veel geld mee verdienen met een goede topsport. Een goede dan. Hè? Overdreven soms zelfs. Hè? Maar goed, dit vind ik zo sterk. God heeft plezier als wij zijn talent gebruiken wat hij ons gegeven heeft. Amen. En dan kun je er zelf mee. Kijk, iemand die hier dat allemaal maakt, dat is toch... Daar kun je toch plezier in hebben, hè? Dan kun je God mee eren. En dan word je ook geëerd. En iedereen geniet ervan. Ik vind het altijd zo leuk om hier binnen te komen en zeggen, ze hebben weer allemaal nieuwe dingen. Ik heb nu pas door, hoor, die weg daar. Op weg naar het doel. Dat is zo'n crypto-achtig iets, maar sterk werk. Hè? Maar dat is dat talent. Als je dat in Gods verbondenheid gebruikt, dan ga je er plezier in. Hij heeft er plezier in. God zegent dat. Ik vind dat geweldig. God heeft plezier in ons als wij onze talenten en gaven in verbondenheid met hem gebruiken. Maar die Erik Liddell wist ook iets anders. Hij wist dat topsport niet Gods hoogste doel was voor zijn leven. Dat wist hij. En daarom vertrok hij in 1925 naar China. En heeft daar voor de Heere geleefd. Hij is daar voor de Heere gestorven. Hij diende God met al zijn gaven en talenten. Maar dat sporttalent, hij maakte het onderschikt aan Gods roeping voor zijn leven. Ja? En hij heeft nog Chinezen getraind. En als ik het goed voor heb, is er nadat... Dus op een gegeven moment zijn ook de Chinezen mee gaan doen met de Olympische Spelen met hardlopen. Dus het kan best zijn dat dat vrucht van zijn werk is geweest op dat vlak dan. Hè? Op dat sportvlak. Maar ik vind dat eigenlijk een heel mooi beeld. Als je het talent van God gebruikt voor hem in zijn verbondenheid. Maar je maakt het onderste geschikt aan zijn roeping voor jouw leven. Ja. Dan gaat God daar echt wel grote dingen mee kunnen doen. En wij allemaal, zoals we hier zitten, jong en oud, we hebben allemaal talenten ontvangen, absoluut. Allemaal, iedereen heeft, we hebben allemaal wat. Hè? We zijn allemaal een beetje raar misschien, maar dat geeft niet. Hè? We zijn allemaal broertjes en zusjes, liedje van Ellie Rickert, hè? Je kent dat wel misschien. Misschien ben je heel goed in wiskunde. Nou, gebruik je talent voor de Heer. Als je goed bent in wiskunde, mathematica, als je heel goed kunt dat soort dingen, dan kun je nodig hebben. Misschien ben je goed in management. Dat heb je nodig in een kerk, hoor. Management. Goede manager heb je nodig. Ja. Misschien ben je kei in sport. Je bent krak op het gebied van de computers. Ja. Heel goed. Hebben we allemaal nodig. Je kan heel goed werken met je handen. Kijk eens naar een gebouw hier. Er zijn mensen die goed kunnen werken met hun handen. Hè. Economie en financiën. Dat is je ding. Je bent kunstzinnig. Tekenen is je specialiteit. Je zorgt graag voor mensen. Noem maar op, muziek is jouw ding. Met een hele goede muzikant. Nou, hier zitten ze, hè? Toch? Zijn we daar blij mee? Ja. Ja, maar het zal wel zijn. Waarom? Dat is toch... Ja. Zonder zou het ook wel gaan, hoor. Als het er niet is, moet het ook gaan. Maar gebruik je talent voor de Heer. Dus Gods plan dat we dat doen. Tot zijn eer. En dan mag je zelf eer ontvangen. Je mag weten dat in verbondenheid met hem God er plezier in heeft. En dat, ja, eigenlijk was dat nieuw, even nieuw voor mij. Hè? Als je daar zo mee bezig bent, zeg van, ja, God heeft er plezier in als ik mijn talent gebruik. Ik heb ook verschillende talenten. Hè? Ontvangen van hem. Hè? Dat God daar plezier in heeft. Hè? En dan, ja, dat gebruik je in verbondenheid met hem. Ben ik bereid om mijn talenten en gaven te gebruiken in zijn dienst? Ben jij bereid om je gaven en talenten die je van God gekregen hebt om te gebruiken in zijn dienst? Dat is heel belangrijk. En dan mag je zelf best wel eer aan ontvangen. En zoals die man dan, hè, 1924, zo'n gouden medaille naar huis nemen. Prachtig. Ja, hij was daar enorm fier op natuurlijk. Het zal wel zijn een al zijn student, want het was natuurlijk... Hij heeft dan gestudeerd daar in Schotland. Werd als een held binnengehaald natuurlijk. Ja, hoe kan het ook anders? Hij had maar goud gewonnen, hè? Dus je wordt als een held binnengehaald. Maar het was een geloofsheld. En dat vind ik juist zo sterk. Ja. Ben jij bereid om dat te doen? En zo nodig ook ondergeschikt te maken dat talent aan de roeping voor jouw leven? Ben je bereid om het ook weer een andere plaats te geven, omdat je weet, God heeft een andere taak voor mij. God heeft een plan en dat wil ik volgen. En dan schitter je misschien niet meer in dat talent, maar dan schitter je weer in op een ander talent, op een ander vlak. De apostel Paulus, ik heb het al genoemd, de jonge Timotheus krijgt de opdracht om er ernst mee te maken, zich wel beproefd ten dienste van God te stellen. Wil jij een geloofsheld zijn? Dat is denk ik niet de juiste vraag. Ik denk dat het eerder gaat over, wil ik mijn leven, wil jij jouw leven wel beproefd ten dienste van God stellen? Wil je daar ernst mee maken? Daar gaat het over. En dan gaat dat vanzelf komen. Dat betekent dat we in de eerste plaats willen leven naar Gods wil, dat we zijn woord toepassen in ons leven, dat we er ernst mee maken ons wel beproefd ten dienste van God te stellen. En dat is eigenlijk niets anders dan recht doen, getrouwheid liefhebben en ootmoedig te wandelen met God. En dat vind je in Micha 6, vers 8. Toen al stond dat al in Gods woord. Wat wil God nu eigenlijk van mij? Wat moeten wij doen? Nou, dit. Recht doen, getrouwheid liefhebben en ootmoedig wandelen met God. En dan gaat dat komen. Dan word je een geloofsheld, dan word je een geloofsgetuige. En dat is misschien nog veel belangrijker, hè? Een geloofsgetuige zoals beschreven wordt in hoofdstuk 11 van de Hebreeënbrief. Geloofsgetuigen die een enorm grote positieve impact hebben op de plaats waar God ze dienen. Dat is zo. Wat het dan ook mag zijn. Ik heb onlangs dat filmpje gezien, ik weet niet meer hoe ik erop kwam, maar voor jullie hulpwerk hier in Lokeren met die voedselbedeling. Een filmpje kwam ik tegen. Is dat op jullie website? Kan dat? Staat dat op jullie website van de kerk? Ik ben dat ergens tegengekomen. Ik heb je gezien. Ik heb verschillende mensen gezien. Hè. Die waren daar bezig. Wat een impact. Hey, geloofsgetuigen. Ja. Waarom doe je dat? Omdat je God wil laten zien aan die mensen, toch? Wel iets laten zien van hem. Van, hij is er en hij wil voor je zorgen. En hij gebruikt ons daarvoor. Snap je het? Wijs. Zo'n filmpje. Dat is goed. Dus ik geloof, dat kan je in de gemeente doen. Dat kun je ook ergens anders doen natuurlijk. Als je een specifieke roeping hebt of opdracht. Ik kijk even naar jonge mensen. Vroeger zaten niet altijd hier, de club. De jonge club hier. Nu zitten de kinderen hier. Maar je bent al zo gewend. De jongen, daar zitten wat de ouderen. Maar nu zit al wat meer verspreid. Goed. Zit een keer op een andere plaats in de kerk, is soms ook goed. En dan zit een keer naast iemand die je nog nooit niet gezien hebt, tussen haakjes. En dan zeg je van, hallo, ja, ik ben er ook iedere zondag. Ik zie alleen maar, hè. Ziet, soms een uitdaging, hè, om op een ander plekje te zitten. Nu, ik zit ook dikwijls op mijn eigen plaats. Hè. Ja, dat is raar, hè. Ik heb helemaal geen eigen plek, maar typisch, hè. Typisch zijn wij mensen. God heeft jongeren op het oog. Dus ik geloof, jonge mensen, jullie hebben potentieel. Wist je dat? Je hebt potentieel. En God ziet het met jou zitten. Amen. Ja, God ziet het met jou zitten. Je hebt potentieel, je hebt mogelijkheden. Gaven en talenten. Onze kerken hebben jongeren nodig. Jonge mensen, er staan er twee vraagtekens op dat bord. Ik heb dat gezien. Jullie structuur daar, hè? Je kunt er niet naast kijken, hè? Twee vraagtekens. Er staan geen foto's op. Weet je waarom daar vraagtekens staan? Wie weet dat? Ik weet dat al. Het is mij al gezegd geweest. Er is niemand voor op het moment. Moet nog ingevuld worden. We hebben wel iets op een paar mensen op het oog, maar nou ja, ik ken dat verhaal wel. Jonge mensen. Die hebben het zo druk. Ja? Ze hebben er nergens tijd meer voor. Dat lijkt zo. Want ja, je hebt je werk, je hebt je huis, je hebt je vrouw en kinderen. Het moet allemaal draaien. Meestal met z'n tweeën werken. En ja, dat is een hele rollement. Ja, tuurlijk, dat is een hele rollement. Dat verstaat iedereen. God weet dat ook wel. Toch heeft de kerk jullie nodig. Heel hard zelfs. Jonge mensen, jonge leiders. Bij ons is het precies hetzelfde, hoor. Jonge mensen nodig. Maar ook veertigers, hoor. Die horen er ook nog bij. En vijftigers horen er ook nog bij. Ook zo'n categorie mensen die zeggen van, ja, ik heb mijn tijd gehad. Je hebt je tijd nog helemaal niet gehad. Je hebt je tijd nog helemaal niet gehad. Je kunt, Ik heb van er was een prediker, die heette Felix Lloyd Smith. Misschien is hij bij de Heer, ik weet het niet, was al heel oud. En die wou niet op pensioen. En hij zei, Heer, geef me nog een taak. En op een hele wonderlijke manier, dat gebeurt niet altijd, rijdt een vuilkamion voorbij, dat gebeurt in Engeland geloof ik, valt een briefje, dwarrelde zo'n briefje uit die kamion en viel er op straat, hij pakt dat en er stond iets op. En voor hem betekent dat, dat is mijn nieuwe opdracht. En hij heeft nog jarenlang gepredikt op heel de wereld. Ja, en ik kwam ook naar Antwerpen bij ons in de kerk in de tijd. En hij had zijn vrouw mee en dan zongen ze meestal een lied met een speciaal muziekinstrument. En hij zei, ik lees de Bijbel elke 3 maanden door. Voilà. Wow, elke 3 maanden. Yes, sir. Dus tijd investeren. Hè? Maar ja, die man die wist natuurlijk, die kon op al die verbanden leggen. Wauw, God gebruikt dat. Dat is ook een talent hoor. Ik krijg dat niet voor elkaar in 3 maanden, echt niet. Maar hij wel. Zalig toch? En als je plezier hebt daarin, heeft God er ook plezier in. Snap je het? Ben je mee? Daar gaat het over. Jonge mensen, de kerk heeft jullie nodig. Hoeveel tijd zou je willen of kunnen vrijmaken om een taak in de gemeente op te nemen? Hoeveel tijd? 1 hint, klein hintje maar. Denk er een keer over na wat je zou kunnen doen met 1/10 van jouw tijd. Je weet wel, 1/10 van je geld, hè? Dan ga je gewoon afstaan aan de Heer. Hè? Ja, mag meer zijn, hè? God vindt het ook goed. Hè? Maar, en minder is het ook niet zo erg, want God weet wel hoe je ervoor staat. Maar dat is een principe in het woord van God. 1/10, hè? 1/10 van je tijd. Reken een keer, wat zou je daarmee kunnen doen? Hè? Moet ik erover nadenken. Hè? 1/10 van je tijd. Hè? Nou, ga afsluiten. Ik wil afsluiten, ik heb dat al vertaald, in het Nederlands. Dat zegt deze Erik Liedal. Of zei hij, want hij is bij de Heer al heel lang, in 1945, al een tijdje geleden. Maar ik vind het wel heel sterk wat hij daar zegt. Het was een geweldige ervaring om de loopwedstrijden mee te doen op de Olympische Spelen en om een gouden medaille mee naar huis te brengen. Nou, het zal wel zijn. Het is een geweldige ervaring voor hem. Hij zegt dat. Maar al vanaf mijn jeugd heb ik mijn blik gericht op een andere prijs. Since I was a young lad, zegt hij. Nu, ik weet niet wat hij daarmee bedoelt, maar ik denk sinds zijn jeugd. Toen hij nog een jong iemand was, een young lad. Dat is Engels, je kunt het moeilijk vertalen van een tiener. Sinds ik tiener was, heb ik mijn blik gericht op een andere prijs. En dan zegt hij, ziet u, ieder van ons doet mee in een grotere race dan welke ik ook gelopen heb in Parijs. Want het waren verschillende disciplines daar. En dan zegt hij, en die race eindigt wanneer God de medailles uitreikt. En dat vind ik zo sterk. Die race eindigt wanneer God de medailles uitreikt. Nou, ik wil die race lopen. Nou, die loop ik natuurlijk al een heel eindje. Maar je moet iedere keer weer focussen op dat doel. Dat is een mooi thema, hè? Op weg naar het doel. Je moet focussen op dat doel. Achter Jezus aan. Daar moet je altijd weer op focussen. Want dat heb je nodig. Om dicht bij God te blijven. En om een geloofsgetuige te zijn. Ja? Niks minder getuigenis van een slappe, koude christen. Dat had niks. Nee, je moet focussen op Jezus. En achter hem aan. En tijdens die race. Die we allemaal lopen. Is er een belofte die God geeft. En die vind je in Jesaja hoofdstuk 41. En daar sluit ik mee af. En daar staat, dat geldt voor iedereen hier, ja, die de race loopt. Vrees niet. Wees niet bang, staat daar. Vrees niet. Want ik ben met u. Zie niet angstig rond, want ik ben uw God. Ik sterk u, ik help u, ook ondersteun ik u met mijn heilrijke rechterhand. Dat is de belofte die God geeft voor een ieder van ons die de race loopt. Amen. Zullen we een keer recht staan met elkaar? Zullen we de Heer danken dat we die race mogen lopen? En met hem op het doel afgaan en uiteindelijk onze bestemming bereiken. En waar is dat? Dat is bij de Heer. Als mijn vader kwam te overlijden, dat is natuurlijk altijd een verdrietige situatie, maar op zijn rouwbericht, noemen ze het hier, stond op, bestemming bereikt. Dat stond erop, bestemming bereikt. Ik vond het schitterend. Hij wist waar hij naartoe ging. Hij heeft moeilijk gehad, echt. Hij heeft echt moeilijk gehad. Hij was ziek en die laatste jaren dus afzien. En je snapt ook niet altijd waarom wat gebeurt. Maar hij wist waar hij naartoe ging. Bestemming bereikt stond erop. Als er iets op mijn grafsteen zou moeten staan, dan moet dat erop staan. Bestemming bereikt. Anne Seklus, bestemming bereikt. En dan komt er een jaartal, dat weet ik nog niet. Ja. Nee, dat weet ik nog niet. Wat gaat komen, dat ik bij hem zal zijn. Zullen we samen danken dat we die race kunnen lopen. Vader in de hemel. Ik wil u danken, heren, voor geloofsgetuigen, heren. Voorbeelden die er zijn geweest. Als we het lezen in uw woord, heren, in Hebreeën 11. Maar ook mensen, heren, die getuigenis hebben afgelegd van hun geloof in u. Ook deze zo'n man als Erik Liddel. Het is maar één van de velen, heren, die zo'n sterk getuigenis heeft neergelegd om te weigeren op zondag mee te doen aan die afstand tot de Olympische Spelen. Maar u hebt hem gezegend omdat u er plezier in had, dat hij dat talent gebruikte voor uw eer. En ik wil u danken dat wij dat ook mogen doen, dat wij onze gaven en talenten mogen gebruiken voor uw eer. En ik geloof dat hier jonge mensen zijn, jongelingen zoals Timotheus, die u wilt dat ze zich engageren in deze kerk, dat ze een taak opnemen en dat ze een deel van hun tijd gaan investeren in deze gemeente ter ere van uw naam, dat ze hun gaven en talenten gebruiken daarvoor, heren. Bid voor andere mensen, heren. We hebben alle leeftijden nodig. Ook de 40ers, de 50ers, heren. U kent ze bij name. Ze kunnen van wezenlijk belang zijn om deze gemeente te dragen en te dienen en uit te bouwen, heren. Heren. Er kunnen nog zoveel mensen tot geloof komen in Lokeren. En als we daar vanmorgen over spraken even, dan moeten we daar als kerk klaar voor zijn. Dan moeten we als kerk ruimte hebben, draagkracht en energie om al die mensen die willen komen, heren, om die te kunnen helpen en om die te kunnen verzorgen, om daar klaar voor te zijn, heren. Heren, we leven in een tijd waarin het zo verschrikkelijk snel gaat. Er gebeuren dingen die, ja, die pijnlijk zijn, heren, die verdrietig zijn, die zo ver afstaan van uw woord. En toch wilt u ons als kerk gebruiken, ook hier in Lokeren, deze kerk die al zo lang hier is, heer. Dank u daarvoor, heren, en dat uw woord de waarheid is. Dank u voor dat hulpwerk wat ze doen, heren. Dat het een getuigenis mag zijn in deze stad, heren. En dat er mensen tot geloof gaan komen, heren. Wat dat betreft mag dit gebouw gewoon te klein worden, heren. Dan bouwen we gewoon een nieuw gebouw, heren. Halleluja. Dank u voor al die jonge mensen en de kinderen die hier zijn ook, heren. Dat u hun trekt, dat u dat ze op uw weg zullen gaan, heren. Dat is zo belangrijk. Heren, wilt u deze gemeente zegenen? Heren, en dat ze een kerk mogen zijn waar dat licht zal stralen, heren. En dat ze een enorme invloed zullen uitoefenen en hebben in deze stad, heren. In Jezus' naam. Amen. Amen. Dank u wel voor de tijd die ik mocht nemen.